Goedemorgen gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom op deze zondagmorgendienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuist. Dominee van Walsum gaat bij ons voor en hij wil preken uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21, de eerste 14 versen. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. De psalmen die wij willen zingen zijn psalm 95, de versen 1 en 2. Psalm 32, de versen 3 en 4. Psalm 33, de versen 5 en 6. Psalm 8, de versen 5, 6 en 8. Psalm 75, vers 1. Ik zal alles voor u herhalen. Psalm 95, de versen 1 en 2. Psalm 32, de versen 3 en 4. Psalm 33, de versen 5 en 6. Psalm 8, de versen 5, 6 en 8. Psalm 75, vers 1. Schriftlezing uit Johannes 21, versen 1 tot en met 14. Namens kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Gemeente, namens de kerkenraad zijn er nog de volgende afkondigingen. Zondag 19 april zal in de morgendienst voorgaan dominee H. van der Ham. En die dienst begint om 10 uur en 's middags dominee J. Hoefnagel om 5 uur. Donderdag 16 april is er koffieochtend. Volgende week zondag na de middagdienst zal er preekbespreking zijn. En om mijn stem wat te sparen vanwege verkoudheid zal de oudeling van dienst zo dadelijk de lezing van de wet en van de schriften verzorgen. Tot zover, verheft uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 95, het eerste en ook het tweede vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Alles is gehoorzaam op zijn wenken. Dat wordt ook duidelijk in de openbaring van Christus aan het meer van Galilea, 95, vers 1 en 2. Thank you.
luisteren naar de 10 geboden die de Heer ons gegeven heeft uit Exodus 19. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 32, de versen 3 en 4. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Een vierde vers, gij zijt mij Heer, ter schuilplaats in gevaren. En daarna lezen we uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14. Dus we luisteren naar de wet des Heren, zingen uit Psalm 32 en luisteren dan naar het Evangelie uit Johannes 21. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God boven alles en uw naaste als uzelf. lezen we uit Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover.
De verkondiging is uit het gelezen schriftgedeelte, gemeente, met als thema de woorden van vers 7. Het is de Heere. Wij willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In onze gebeden willen we denken aan de rouwdragende familie van de Berg vanwege het overlijden van onze broeder gisterochtend. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Heere in de hemel, zo roept u ons samen en zo brengt u ons samen als gemeente rondom uw woord, hier in de kerk en met de gemeente verbonden, op de dag van uw opwekking en opstanding, op deze eerste zondag na Pasen, waarbij we nog zo recent bepaald zijn bij dat heerlijke van uw opwekking en opstanding. En ook op deze dag roept u ons ertoe om uw grote daden te gedenken en te verkondigen. Uw daden van schepping en van verlossing. En wat is dat een genade, dat u reden geeft om samen te komen. Dat er een boodschap van hoop is in een wereld buiten het paradijs, waar de dood doorgaat tot alle mensen en waar wij op zoveel terreinen erachter komen dat wij de dingen niet in de hand hebben, maar dat u daar dan staat. U staat daar, opgewekt en opgestaan. En u ziet het als wij als zondaren met lege netten staan. Maar dat is niet het laatste. U bent de God die wonderen werkt. En juist omdat u de opgewekte en de opgestane bent, zijn de wonderen nog niet de wereld uit. En ons gebed is tot u. Wilt u uw almacht verheerlijken, ook op deze dag, in onze onmacht. En wilt u uw overvloed schenken, in ons gebrek. U wordt immers van het uitdelen van die rijkdom van genade niet armer. U wilt toch ook als de verhoogde, als de verheerlijkte uitdelen van wat u in een weg van bitter lijden en sterven hebt verdiend. En zo roepen wij uw naam aan, die over ons samen zijn is uitgeroepen. Verheerlijk uw naam in deze eredienst. Verheerlijk uw naam in spreken en luisteren. Verheerlijk uw naam over het rond der aarde, via de verkondiging van het evangelie, via het vertellen van uw woord, via het zendings- en evangelisatiewerk. Komt u erin mee, Heren, en opent u ogen van zondaren voor het eerst en opnieuw, voor het feit dat u de levende bent. En al zien we in de natuurlijke dingen nog zo vaak niet dat alle dingen aan u onderworpen zijn. Als een ziekte doorgaat, of als er andere dingen zijn die wij niet kunnen keren, geef ons een geloofsoog om het zo ook te weten. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Geeft u dat wij leren leven door het geloof. En eens van geloven mogen overgaan tot aanschouwen. Om u te zien zoals u bent. Wilt u ons dan een ontmoeting met u geven in het gewaad van uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest. We dragen heel de gemeente aan u op. Wilt u alle rouwdragenden ondersteunen en sterken. U weet van gemis dat gekomen is, kortere tijd of langere tijd geleden. Gedenk aan de weduwnaren en de weduwen. Maar gedenk ook aan anderen die een lege plaats kennen. In het bijzonder bidden we voor de familie van den Berg. Afgelopen zaterdag. Moeder van den Berg is overleden. We danken u voor wat u in haar gaf. En we bidden u om troost en kracht en ondersteuning in deze dagen. Ook op de dag van de begrafenis. Geeft u troost vanuit het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen. En wilt u het waarmaken? Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. En bij u vindt hun wees ontferming. U valt nooit weg, Heere. Geeft u in het gemis en in het verdriet uw nabijheid, troost en kracht. Rijk te ervaren en heiligt u ook deze roepstem. In de familiekring, maar ook in ons midden. We bidden u om kracht voor hen die kampen met psychische noden en moeite. We bidden u voor hen die tobben met hun gezondheid. We danken u ook voor weldaden die u geeft in het midden van de gemeente. Daar zijn we toch ook weer levende toonbeelden van als u ons voldoende gezondheid en kracht geeft om naar uw huis te komen of om thuis te kunnen meeluisteren. Heere, geeft u dat we met de weldaden in u de weldoener zullen eindigen. Laat uw werk heerlijk voortgang hebben op deze dag. Gedenk aan al uw knechten die u roept en zendt om uw woord uit te dragen. Wilt u ook bij dominee Hoefnagel zijn in alle verantwoordelijkheden die hij draagt. Vervul hem met uw geest en sterk ook door uw kracht. Hier in de gemeente, maar ook in het andere werk dat hij mag doen. We bidden om uw rijke zegen over uw eigen woord. Laat het toch vol zijn van de opstandingskracht. Opdat zij die u nog niet kennen, u leren kennen. En dat uw woord voor hen een zaad van wedergeboorte wordt. Maar dat het ook voor degene die u mochten leren kennen, voedsel voor de ziel zal zijn. Door dit leven heen, onderweg naar uw toekomst. Heere, wilt u zo ook een voorsmaak schenken vanuit uw heil, vanuit uw genade. Troont u op de lofzangen, zegent u de gaven en wilt u uw tegenstander schelden, dat hij ons niet zal hinderen. Hij wil dat wij geen zicht op u ontvangen en dat we zo in een godloze en christusloze wereld onze weg zullen gaan. Maar verijdel zijn werk. En wilt u door de Heilige Geest zicht geven op de heerlijkheid van Christus, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. We bidden u om vergeving van onze zonden. We hebben het immers niet verdiend dat u aan ons denkt in uw gunst. Maar wat wij niet hebben verdiend, dat heeft de Heere Jezus Christus verdiend. En wilt u ons dan, omwille van de getrouwe zaligmaker, horen en verhoren. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 33, vers 5 en 6. Geen ding geschiedt er ooit gewisser dan het hoge bevel van 's Heren mond. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Na de preek zingen we uit Psalm 8, vers 5, 6 en 8. Gij deed hem wel een weinig tijd beneden, het engelenheer in rang en plaats bekleden, maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. En ook het zesde en het achtste vers van Psalm 8, woorden die in Hebreeën 2 ook betrokken worden op de Heer Jezus Christus. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is Heer en Meester op het terrein van de dood. Dat hebben we met Pasen overdacht. En hij is ook Heer en Meester over heel de schepping en over al de schepselen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En dat is, gemeente, wat onze aandacht vraagt. Als wij beluisteren, het is de Heere. We kunnen dat zo gewend zijn als wij over de Heere Jezus spreken en preken, om hem de Heere Jezus te noemen. En dat we ook wel zeggen, ja, dat is soms eerbiediger dan alleen maar Jezus. Hij is toch de Heere Jezus. Maar in het licht van Pasen, gemeente, heeft dat een geweldige lading. Dat woordje Heere, Kyrios, dat is ook de titel die hij heeft gekregen als de verhoogde, de verheerlijkte zaligmaker. Juist omdat hij zo diep is afgedaald in onze nood en dood. Juist omdat hij zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en ons mensen gelijk geworden is, gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis, heeft God hem een naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus, de Heere, alle knie zich zal buigen. En dat elke tong zal belijden dat hij Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Het heeft een geweldige lading en dat komt ook in het opstandingsevangelie een en andermaal naar voren. Dit is de derde keer. De eerste keer waar dan op gedoeld wordt is Johannes 20, als Jezus zelf aan zijn discipelen verschijnt op de eerste dag van de week. De tweede keer is dan een week later, want de andere discipelen hebben verteld tegen Thomas, wij hebben de Heere gezien. En Thomas komt dan de week later er wel bij en komt ook tot de belijdenis, mijn Heer en mijn God. Dat zijn al twee verschijningen in de discipelkring. En dan is de Heere zo goed om na Johannes 20, dat al een bepaald slot heeft in het Johannes-evangelie. Jezus nu heeft veel tekenen gedaan. Deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. En opdat u door te geloven in de Zoon van God het leven zult hebben in zijn naam. Dan is de Heere zo goed om nog een bonus openbaring te geven. Een extra blijk van zijn heerlijkheid te tonen. Nu niet in Jeruzalem, maar in Galilea, in de vrije natuur, in het openbaar, daar verschijnt hij nog een keer in heerlijkheid aan de zijne. En het is van groot belang, gemeente, om te letten op zijn initiatief. Hij is het die zich aan hen openbaart. Alles komt bij de Heere vandaan. En dat betekent dat er nooit eer voor ons te behalen is. Maar dat betekent ook dat er een geweldige ruimte ligt voor mensen die vanuit zichzelf niks meer hebben. En zo willen we daar een ogenblik bij stilstaan. Het is de Heere. Hij openbaart zich in lege netten. Hij openbaart zich in volle netten. En hij openbaart zich aan een gedekte tafel. Ja, ze zijn naar Galilea gegaan. De paasdagen zijn voorbij. Misschien hebben ze de feestweek nog in acht genomen. Maar toen zijn ze toch gedachtig aan het woord van de zaligmaker weer naar het noorden gegaan. Zo heeft hij het immers gezegd: als ik zal opgestaan zijn, zo zal ik u voorgaan naar Galilea. Daar zult u mij zien. En zo klonk het ook uit de mond van de engelen. Zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zo heeft de Heer telkens zijn kerk na Pasen geoefend, getraind om eerst het paasfeit te horen, om vervolgens het woord in acht te nemen en om daarna leren te leven door geloof, ook momenten van aanschouwen te hebben. Maar het is allemaal in dienst van de verkondiging van de opgestane in de wereld. Maar wat moeten ze nu doen als ze daar in Galilea zijn? Moeten ze alleen maar wachten tot de Heere een keer komt? Nee, dat is niet de bedoeling. Zoals het ook bij de verwachting van de wederkomst van de Heere niet de bedoeling is dat we maar met de armen over elkaar gaan zitten om nu maar te wachten tot de Heere komt. Zoals de apostel Paulus dat schrijft aan de Thessalonicenzen. Sommige mensen deden daar niks meer omdat ze geloofden in de komst van de Heere Jezus. Nee, ze moesten wel hun werk blijven doen. Werkend wachten en wachtend werken. En ze hebben ook verantwoordelijkheden. Het nieuwe van God maakt niet ongeschikt voor het dragen van verantwoordelijkheid in de levensverbanden. Simon Petrus, we weten dat hij een schoonmoeder heeft die ooit ziek was. En dat betekent dat hij ook getrouwd is. We weten niet of hij kinderen heeft, maar ze hebben ook verantwoordelijkheid gehad voor hun gezin. En als ze dan zo met z'n zevenen bij elkaar zijn, gaan ze ook aan het werk. Mooi trouwens, gemeente, om te zien dat Thomas er dan ook weer bij is. Dat hij zich toch weer gevoegd heeft in de kring van de discipelen en dat zij hem ook in hun kring hebben opgenomen. Ze zijn met z'n zevenen en dat laat ook zien dat de discipelen hier in meerderheid aanwezig zijn en dat deze verschijning ook gezien kan worden als een verschijning van Jezus aan de kerk, de discipelkring als geheel. En tegelijk mooi dat er ook twee zijn die niet met name genoemd worden. Alsof het een uitnodiging is van de Heere om daar, als u de Heere vreest, uw eigen naam maar bij te schrijven. Hij openbaart zich aan zijn discipelen. Ik ga vissen, zegt Petrus. Dat is door sommigen wel veroordeeld, maar ik denk niet dat dat nodig is. Het is goed om te gaan werken. En ledigheid is des duivels oorkussen. Ze nemen verantwoordelijkheid en de anderen gaan mee. Misschien dat Petrus nog beschikt over zijn eigen vissersboot daar in de buurt van Capernaum. En zo gaan ze het meer op in de nacht. En een hele nacht werken ze door, maar zonder enig resultaat. Helemaal niets. Geen klein visje als bijvangst. En ze zullen alles wel geprobeerd hebben. En het is even snel gezegd, maar er is heel wat werk verzet. De netten laten zakken, slepen, weer ophalen, verder varen, nog weer, totdat het tijd is om weer naar land te gaan. En hoe komt het dan, gemeente, dat ze niets vangen in die nacht? Zijn ze het verleerd? Is het een afkeuring van de Heer over de keuze die ze hebben gemaakt? Of is het gewoon toeval dat je wel eens zo'n dag hebt dat het gewoon niet wil? Dat hoort nou eenmaal bij vissen. De ene keer vang je veel en de andere keer heb je niks. Gemeente, dat is het hier allemaal niet. Hier staan de lege netten in dienst van de opgestane zaligmaker, die bezig is zich als Here te openbaren. En hij gaat ze dingen leren, deze zeven op het meer, ook met het oog op hun aanstaande apostelwerk. Want die vissen die worden door de Here Jezus hier langs het net gestuurd. Als het gaat van een misvangst naar een visvangst, dan gaat het niet buiten de Here Jezus om. En ja, dan zit er voor hen niks anders op dan terug te varen naar de kant. En dan moeten ze droog brood eten, brood zonder beleg. En dan rest hen nog het schoonmaken en het misschien repareren van de netten. En dan staat er ook nog iemand op de kant. En dan heeft hij ze bezig gezien. En hij roept vertrouwelijk over het water: hé jongens. Een vertrouwenwekkende aanspraak. Kinderkens. Een intimiteit zit daarin. Hebben jullie niks voor op het brood? Hebben jullie niet enige toespijs? Iets voorbij het eten? En dan moeten ze eerlijk zijn. En kort maar krachtig klinkt hun antwoord, pijnlijk ook wel: nee, we hebben lege netten. En natuurlijk had hij dat al wel kunnen zien, aan hoe de schuit lag, hoe hoog, dat ze niet heel veel lading bij zich hadden. En ook al had hij het niet kunnen zien, dan had hij het vanuit zijn alwetendheid al wel geweten. Maar zij moeten het ook weten en zij moeten het ook aan hem belijden, dat ze vanuit zichzelf niets hebben. En die lege netten, ze zijn geen doel op zichzelf, maar ze staan in dienst van Jezus. Jezus die zijn discipelen, aanstaande apostelen, ook weer vernieuwend en verdiepend onderwijs geeft. Ook in hun eigen onmacht, in hun diepe afhankelijkheid van hem. Wat hij ze al eerder heeft geleerd, daar blijft hij ook op hameren. Zonder mij kunt u niet iets doen. Ja, hij gaat zijn rijkdom tonen in hun armoede. Hij gaat zijn heerlijkheid tonen waar zij met lege netten staan. Het kan soms, gemeente, voor ons ook een hele les zijn. Als wij met lege netten staan. Het liefst komen wij voor de dag als wij wat hebben. Als u huisbezoek krijgt, dan heeft u dat liefst maar in een periode dat u veel van de Here hebt ontvangen. En dat u rijk van de Here kan getuigen. Dat hij zo goed voor u is. En dat hij zo vaak tot uw hart spreekt. En dat er elke preek wel wat bij zit. En dat als u in uw Bijbel leest, dat dat van die heerlijke momenten zijn. Dat u mag getuigen van de overvloed van de genade voor de grootste der zondaren. Maar er kunnen ook momenten zijn dat u denkt: nou, ze moeten er nou maar niet naar vragen. Hoe het is met mijn geestelijke leven. Hoe het is met mijn ziel. Want het is zo dor. Het is zo droog. Het is zo zwaar. En ik zoek de Here wel ook in de nacht. En ik werp me net wel uit in zijn woord. En ik neem een plekje wel in de kerk of met de gemeente verbonden. Maar het gaat allemaal langs me heen. Het zwemt er allemaal langs. En of er nou wat voor mij bij zit, sla deze keer maar over. En zo kunnen er ook levensomstandigheden zijn waarin we beproefd worden. Ziekte, zorg, nood. Situaties in ons huwelijk, als we dat nog mogen hebben, of in de opvoeding. Ja, het liefst vertellen we van kinderen die naar de kerk gaan. en die vol zijn van de dienst van de Heer. Maar als je er eentje hebt of meer waar je geen vat meer op hebt, pijnlijk. En als de Heer het dan vraagt, hoe is het nou? Ja, weer bot gevangen. Dat lukte weer niet. Er kunnen gevoelens zijn van persoonlijk falen of van diep ervaren machteloosheid. We hebben er geen grip op, we hebben er geen controle over. Over het geestelijke leven, over levensomstandigheden, over harten, over het ambtelijke werk, over het kerkenwerk, over onze gezondheid. We doen er misschien alles voor en het valt allemaal zo tegen. En dan het ook nog te moeten zeggen. Het komt nu eigenlijk even niet uit. Gemeente, zo wil de Heer ons ontdekken voor de eerste keer. Of opnieuw, dat we zonder Hem niks kunnen doen. Dat we van Hem zo diep afhankelijk zijn. En ook altijd zullen blijven. En toch is dat geen doel op zichzelf. Het is wel nodig, omdat wij anders telkens weer met de eer willen strijken. Dat we er zelf weer tussen zitten. Ook ben nog niet verleerd. Ik kan het nog best aardig. Het gaat me nog wel goed af. En we gaan op onszelf vertrouwen. Op onze ervaring. Op onze netten. Maar dat doet de Heere tekort. De Heere, Hij wil alle eer ontvangen. En soms zijn er momenten dat Hij ons dat bij vernieuwing en verdieping leert. Zonder mij kunt u niets doen. U heeft me nodig en u houdt me nodig. Maar de Heere, Hij vraagt het ook uit diepe bewogenheid. Het is niet zo dat het Hem niks doet. Het is niet zo dat het Hem niet aan zijn hart gaat. Maar laat het wel tot u doordringen. Als er lege netten zijn. En als u daar misschien ook wel eens wanhopig van wordt. En vul uw eigen lege netten in het leven maar in. De Heere ziet het wel. De Heere ziet ook wel het geploeter. De Heere ziet ook wat teleurstellingen van het leven. De Heere ziet ook wel wat u bezighoudt. En dan klinkt zijn stem. Nadat het eerlijk aan hem verteld is. Werp het net, en dat is het tweede element, hij gaat zich openbaren in volle netten. Werp het net uit aan de rechterkant van het schip. En u zult het vinden. Ze moeten het over een andere boeg gooien. En dat gaat tegen alle visserswijsheid in. Het net aan de rechterzijde, aan stuurboord, is daar moeilijker vast te maken. Vissen overdag. Maar ze weten het allemaal wel. Je kunt toch beter vissen in de nacht. Maar hij zegt het. Die vreemdeling die ze nog niet kennen. Nog niet herkennen. Zoals we dat ook zien in het opstandingsevangelie. Bij Maria Magdalena. Dat ze denkt dat het de hovenier is. En bij de Emmausgangers hun ogen werden gehouden dat ze hem niet herkenden. Zo is het ook hier. En toch, als deze vreemdeling het zegt, dan gaan ze naar hem luisteren. En worden ze ook geoefend, niet alleen in afhankelijkheid, maar ook in volharding. Volhouden. Op hoop van zegen. En gemeente, dan gebeurt het eerste wonder al. Dan gebeurt het eerste wonder al. Het eerste wonder is niet dat hun net vol met vis zit. Het eerste wonder is, dus wierpen zij het uit. Die vreemdeling komt met een bevel. Een bevel waaraan hij ook een belofte koppelt. Werp het net uit en u zult vinden. En dat gaan ze beoefenen. En zo gaan ze ook bevinden. Het eerste wonder is dat ze zonder tegenspreken hem gehoorzaam zijn. In Lucas 5, de wonderbare visvangst voor Pasen, heeft Petrus nog de tegenwerping. We hebben de hele nacht door overgearbeid en niets gevangen. Maar hier niet. Ze wierpen het over die andere boeg. En ze konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Het lukt eenvoudig niet om nu het net omhoog te tillen en aan boord te halen. Ze kunnen het alleen nog maar achter zich aanslepen. En straks blijkt dat het veel grote vissen zijn. En dan breekt het bij Johannes door wie die vreemdeling is. Johannes, die in ootmoed zichzelf typeert als de discipel dien Jezus lief had. Jezus heeft hem bijzonder lief. Hij herkent de meester als eerste. Zoals ook in Johannes 20 bij het graf het bij hem begint te dagen. Dat de meester is opgestaan uit de dood. En hij heeft een bijzondere band met Simon Petrus. Ze zijn samen met Pasen bij het graf geweest. En hij heeft het in de gaten. Wie die vreemdeling is. Die man op de oever. Dat komt omdat hij een geloofsoog heeft. Dat scherp mag zien. En hij zegt het tegen Petrus. Het is de Heere. Dezelfde als van voor de opstanding. In zijn macht en in zijn majesteit. Al stuurt hij nu de discipelen van afstand aan. Hij doet toch dezelfde goddelijke werken. Hij is dezelfde gisteren en heden en tot in eeuwigheid. En als Johannes het ontvangt, het zicht op de Heere, dan weet hij ook dat hij het aan zijn broeder niet mag onthouden om die broeder op de Heere te wijzen. En ja, dan dringt het ook tot Simon Petrus door. Simon Petrus, die waarschijnlijk vissende in zijn onderkleed was, als hij het hoort dat het de Heere is, slaat hij zijn bovenkleed om en springt hij overboord om die laatste 100 meter door het water te waden en om dan ook bij de Heere te zijn. Zijn karakter is nog niet zo veranderd. Dat blijft ook vaak zo, gemeente. Door de genade van de Heere worden onze karakterzonden wel aangepakt. Maar zijn gedrevenheid van het ik ga vissen en ik spring overboord en ik wil bij de Heere zijn, dat zit er nog helemaal in. Hij wil bij de Heere zijn, die zich openbaart in volle netten. En hoe komt dat nu, gemeente, dat de netten vol zijn? Ja, dat is na wat er hiervoor gebeurd is wel duidelijk gebleken. Het is de Heere die de vissen het net instuurt. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die eigenaar en gebieder is. Heer en meester ook over alles wat de paden der zeeën doorwandelt. En hij manifesteert zich. Hij verheerlijkt zich als de koning. Ook over alle schepselen, ook over die 153 vissen, is hij Heer en Meester. En hij stuurt ze in het net, op zijn tijd, op zijn wijze. Soeverein is hij, goddelijk is hij, het is al gehoorzaam op zijn wenken. En de Heere, hij vervult zijn woord. Soeverein, maar ook in de middellijke weg. Hij geeft een bevel. Hij geeft een belofte. Hij doet dat woord opvolgen. En in die weg bevinden dat hij een waarmaker van zijn woord is. Dat hij doet wat hij zegt. En gemeente, is dat ook geen onderwijs. Als het gaat om de vraag hoe lege netten vol worden. En als het gaat over hoe de Heere wil dat we zullen dienen in zijn koninkrijk. Zicht krijgen op Christus, dat is het geheim van alles. En weer opnieuw zicht krijgen op Christus. Het kan soms zo op de loer liggen. Dat alle dingen van het leven zo ons boven het hoofd groeien. Die lege netten, ze nemen ruimte in ons hoofd, ze nemen ruimte in ons hart. De dood, de ziekte, de zorgen, het gemis, de pijn, afbraak, afijn, al die dingen zouden we nog kunnen noemen, maar het medicijn is zien op de opgestaan Heer. Hem kennen. Hem herkennen. Hem ook erkennen als Heer. Hem ook vertrouwen. En gehoorzamen op zijn woord. Dan gaan er dingen door hem veranderen. Soms worden lege netten vol. En soms laat de Heer ook zien, ik sta erboven. En dat lege, dat heeft het laatste woord niet. Ik ben het die een volkomen zaligmaker ben. Ik ben het aan wie alle dingen zijn onderworpen. Ik ben het die Heer en Meester ben. Waar u geen controle hebt over uw leven, over uw gezondheid, over uw eigen hart, het hart van hen die u lief hebben. Ik wel. En hij zegt het. Werp het net uit over de andere zijde. En u zult vinden. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Bid en u zult ontvangen. Mag u zicht ontvangen, gemeente, op zijn heerlijkheid. Het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. Ik zeg dat ook voor mezelf, maar ik houd het ook u voor. Dat wij niet te veel zien op de dingen van de omstandigheden. Is dat geen beoefening van het paasgeloof? Zoals de apostel Paulus het ook schrijft in 2 Korinthe 4. Daarom verliezen we de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. We weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, we een gebouw van God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. We hebben dus altijd goede moed. En dat is waar het geloof op Jezus zit. Op de Heere Jezus. Daar komt vertrouwen. Daar komt gehoorzaamheid. Dat is niet op alles een antwoord hebben, maar wel weten, Hij heeft de regie. En Hij doet voor wie Hem lief hebben alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen heeft God aan zijn voeten onderworpen. Dat is zijn positie als de opgestane Heere. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En het is deze Heere die ons oproept om de middellijke weg te gaan. De weg van het net biddend uitwerpen. Van het onderzoeken van zijn woorden. Van het zoeken van zijn aangezicht in het gebed. Voor onszelf en voor degene die ons lief en dierbaar zijn. Voor de wereld om ons heen. En in die weg zal niemand beschaamd uitkomen. Daar staat de Heere toch voor in. En u zult vinden. En dan kan de Heere toch ook een verrassend God zijn of niet. Misschien kent u ook van zulke momenten wel. Dat er zo'n overvloed kwam. Dat de Heer er zo vol en krachtig in meekwam. Oh, dat kan in het gewone dagelijkse leven zijn. In het leven van het werk. Na een periode van beproeving. Geen orders. Weinig brood op de plank. Verantwoordelijkheid in een bedrijf. Dat de Heer toch weer een weg gaf. En dat de Heer toch weer een wending gaf. Het kan ook in het geestelijke leven zijn. Dat de Heer na een tijd van benauwdheid en van beproeving een tijd van overvloed gaf. En dat Hij telkens weer zijn woord bevestigde. Maar dit gedeelte laat ons zien dat de Heere zegt: Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen. De Heere is Heer en Meester. En als Hij gebiedt, dan wil Hij toch ook het vertrouwen geven dat op hoop van zegen gedaan mag worden waar Hij toe roept. Dat vraagt om een nauw leven. Maar wat is het een zegen als de Heere geen tegenwerpingen meer hoort, als we onze ja-maars hebben ingeleverd, als we de Heere ook zo hebben leren kennen dat we daarin geoefend zijn, als we de Heere niet begrijpen, dat we toch hopen en vertrouwen en luisteren naar zijn woord. Dan wil de Heere zijn woord ook bevestigen. En dan wil de Heere ons ook inschakelen, ook in de gemeente, om elkaar op de Heere te wijzen. Dat is iets van de soevereiniteit van de Heere, als hij de een of de ander eerder zicht geeft op hem. Wat is het rijk als u dat mag ontvangen. Maar hou het dan niet voor uzelf. Wijs dan ook een ander die misschien nog niet tot dat paasgeloof kan komen. Al zou die het wel willen. Wijs die ander ook maar op de Heere, aan wie alle dingen onderworpen zijn. Dat ligt een gemachtige troost in. Het is de Heere en zo is de Heere, waarmaker van zijn woord. Niet anders dan voor Pasen, al gaat de manier van omgang veranderen. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Stelt ons wel voor de vraag, gemeente, of we de Heere ook onderdanig zijn. Of we hem gaan erkennen, gingen erkennen als Heere en Heiland. Of dat we toch nog in eigen wijsheid onze weg gaan. In ons levensscheepje, in ons huwelijksscheepje, in het schip van de kerk. Mag de Heer het zeggen. Als we een eigen koers varen en we laten ons niet door de Heere regeren, dan is er geen zegen te verwachten. Maar als de Heere onze leidsman is, dan mogen we toch met verwachting van Hem, de roeping waarmee Hij ons roept in het leven, ter hand nemen. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Na een nacht van strijd en zorgen lonkt er toch een nieuwe morgen. En waar is de Heer dan op uit? Waar is de Heer nou op uit? Ja, Hij verheerlijkt zichzelf, maar Hij wil zondaren nodigen in zijn gemeenschap. Hij wil zich openbaren in de werken van zijn handen, door de onmogelijkheden heen zijn macht en majesteit tonen, maar dan ook met hen in nauwe gemeenschap verkeren. Hij verheerlijkt zich als de Heere aan een gedekte tafel. Ja, gemeente, wie schetst de verbazing? Daar komen ze aan land met z'n zessen. En Petrus is er al. En wat zien ze dan? Daar brandt een vuurtje, een kolenvuur. En wat is daar op dat vuur aanwezig? Zien ze dat goed? Daar ligt al vis. En daar is al brood. De Heere heeft al voorzien. En Hij heeft hun vis ten diepste niet nodig. Hij wordt van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Want Hij heeft het leven in zichzelf. Hij is de opgewekte en Hij is de opgestane. En de tafel staat al aangericht voor deze discipelen die na een nacht vissen en daarna nog een extra ronde heus wel trek zullen hebben. En ze zullen sprakeloos hebben gestaan. Maar wat zegt de Heere dan? Kom aan tafel. Nee, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Waarom zegt de Heere dat nou zo? Wat hebben zij er nou aan gedaan? De Heer heeft ze toch in het net gestuurd? Ja. Maar hij wilde ze toch inschakelen. Nee, hij is niet van hen afhankelijk, maar zij van hem. Maar hij wil toch gebruik maken van de dienst van mensen. En hij betrekt hen ook bij de maaltijd. Door ze de opdracht te geven wat van de vis te halen die ze zelf gevangen hebben. Vis die nog in het net zit. Maar die wordt gehaald. En dan gaat Petrus weer het water in. En hij krijgt van de Heere de kracht om dat net vol grote vissen op de oever te trekken. En de Heere toont ook zijn kracht door ervoor te zorgen dat dat net niet breekt. En dan gaat dat net open. En dan gaan ze de vissen allemaal tellen. En dat is zomaar zo'n fijn trekje, gemeente, in deze geschiedenis, waarin Johannes de evangelist ook laat merken dat hij ooggetuige geweest is. Hij is erbij geweest. En ze hebben al die vissen door de handen laten gaan. Hoe groot zijn ze geweest? En hoeveel zijn het er geweest? 153. En daar gebeurde het. Tel uw zegeningen. 1 voor 1. En u ziet Gods liefde en Gods almacht door alles heen. 153 grote vissen. Vis na vis hebben ze geteld en daarvan gezegd en gezien van de Heere gekregen. Overweldigend. En het heeft diepe indruk gemaakt, gemeend, op de discipelen. Later, als Petrus spreekt in het huis van Cornelius, dan is daar die uitspraak van hem dat de Heere Jezus is opgewekt en opgestaan en dat zij getuigen zijn. En dat hij aan hen verschenen is, nee, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. Johannes, met zijn fijne trek van die 153 vissen, en Petrus op een later moment. Het staat alles in dienst van het getuigenis. Het is echt waar. De Heere is waarlijk opgewekt en opgestaan. En hij heeft hen genodigd opnieuw in zijn gemeenschap. Tafelgemeenschap in het open veld. Hij is nog steeds dezelfde gastheer van zijn kerk. En daar heeft de Heere Jezus die rol opnieuw op zich genomen. Jezus komt. Jezus neemt het brood. Jezus deelt de vis uit. Zo is hij opnieuw in hun midden, gevend en dienend. En hij toont opnieuw een bewijs van zijn opstanding. Wat een bemoediging voor straks, maar wat een trouwe zorg van de Heere ook nu. De Heere zal voor hen zorgen, zo maakt hij duidelijk. De Heere, hij weet wat ze nodig hebben. Voor hun lichaam, voor hun gezin en voor hun ziel. De kennis van de Heere Jezus Christus. Dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Hij geeft zich te kennen. Hij geeft zich te kennen aan mensen die buiten hem geen leven hebben. Maar die hun leven buiten zichzelf in hem leren zoeken en vinden. En telkens weer komt de Heere. En telkens weer openbaart hij zich. Wat een geschenk. Wat een rijkdom. Daarom kan een kind van de Heere, ziende op Christus, het de apostel nazeggen. Ik vermag alle dingen. Door Christus die mij kracht geeft. Wat een rijke heiland. Wat een rijke Heere is Hij. Wat een troost om zijn eigendom te zijn. Om voor zijn rekening te liggen. Dan mag er gegeten en gedronken worden tot eer van God. Dan is er hoop in dit leven. En dan is er hoop onderweg naar de toekomst van de Here. Dan zorgt Hij ook voor het levensonderhoud. En dat is om stil van te worden. En dat waren ze ook. Dat zijn ze ook. Niemand van de discipelen durft hem te vragen: wie bent u? Want diep in hun hart weten ze het. Diep in hun ziel zijn ze ervan overtuigd. Het is de Here. We zijn bij Hem te gast. Hij is Heer en Meester. De lofzang is stilheid tot U, o God, in Sion. Zo heeft er een glans gelegen, paaslicht gelegen over hun maaltijd, over hun brunch die ze daar met de Here hebben gehouden. Wat weet je dan? Wat Thomas ook wist in de aanwezigheid van de Here: mijn Here en mijn God, die mij door zijn offer gekocht heeft en verlost heeft de macht van de boze, en die voor mij zorgt en die zeggenschap heeft over mijn leven. En dat wordt persoonlijk gekend, en dat is ook iets van het gemeenschappelijke van hun geloof. Waarom noemt gij hem onze Here? Hij is de Here en zo is hij Here. En dan is de Here zo goed, gemeente, om dat telkens te bevestigen, dat Hij de Here is. De herder der schapen die opgewekt is uit de doden, teruggebracht door het bloed van het eeuwige testament, die zijn schapen voedt en wijdt en toerust tot zijn dienst bereidt. Zou je er zo geen zin in krijgen om de Here te dienen? Is de Here niet goed? Is de Here niet dienenswaardig? Is de Here geen heerlijk God? Is Hij niet de koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken? Hij wil verzekeren van zijn liefde en trouw. Hij wil de vrucht schenken, zoals de dichter het verwoordt: het is mij goed nabij God te zijn. Ik stel mijn vertrouwen op de Here, Here, om al zijn werken te vertellen. Daar nodigt de Here toe. Is dat geen wonder? Wij hebben ons buiten de gemeenschap met God gezondigd. Maar op kosten van het werk van deze borg en zalig maken gaat de nodiging uit. Kom, gebruik de maaltijd. Kom, houd het morgenmaal. Kom, houd het middagmaal. En eens zalig. Kom, houd het avondmaal. Zalig die geroepen zijn tot het avondmaal, de maaltijd van de bruiloft van het Lam. Is Hij zo uw leven binnengekomen? Of staat Hij nog buiten uw leven? Als dat laatste zo is, dan klopt Hij nog op uw hart. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort, de deur open doet, ik zal tot hem inkomen, met hem de maaltijd houden en hij met mij. En als u niet weet hoe uw hart open moet, deze Here die alle macht heeft, weet het wel. Doe een beroep op hem. Verschuil u niet achter onmacht, maar roep liever zijn almacht in, die hij wil verheerlijken. Maar laat uw hart er ook door vertroost mogen worden. Waar is de Here op uit? Op gemeenschap, op nabijheid met hem. Hier nog op de manier van het wandelen door geloof, maar eens wordt geloof aanschouwen. En misschien is er iemand die niet zo spraakzaam is, die er niet zo heel veel woorden aan zal en wil geven. een stille in de landen, maar die het in de aanwezigheid van de Heere wel weet. Het is de Heere. Het is ook mijn Heere en mijn God. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En dat is het beste plekje. Dicht bij hem. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, hoe groot en heerlijk bent u. Wat een majesteit van de opgestane levensvorst. Breng ons daar diep van onder de indruk. Opdat wij u zullen eren, erkennen, vertrouwen, gehoorzamen. U ziet ons, Heere. U weet hoe ons leven is. Zonden, zorgen, zegeningen. Zorgt u voor ons. Herdert u ons. Leidt u ons en leert u ons. Oefent u ons en onderwijst u ons. Maar mag er ook de dank zijn. Voor het werk van uw genade. Als u naar u toe trekt. Op uw stem. En als u uw heilstem doet horen. En doet wonen in uw huis. Dan zijn daar ontzagwekkende dingen. En dan zal het goede van uw woning verzadigen keer op keer. Het heilige deel. Grote koning van uw geducht paleis. Dan is er stilheid. Stille aanbidding. Overgave. Verwondering. Over al uw zegeningen. En bovenal over uw onuitsprekelijke gaven. En dan is er ook vertrouwen om de weg te vervolgen. Want dan is er toch de zekerheid dat u leeft en regeert in eeuwigheid. Heere, bewaar ons ervoor dat wij ons aan u niet onderwerpen. Neemt u alle opstand weg en zegen ons met een overgave. Met een waarachtig vertrouwen waarmee we ons aan uw lieve Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer, overgeven. Want wat is het heerlijk om uw eigendom te zijn en om u te erkennen, mijn Heere en mijn God. Heere, werkt u zo door woord en geest, en geeft u dat we ook de genade ontvangen om elkaar te wijzen op u. Het is de Heere, zo is de Heere, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Bewaar ons op de wegen. Wilt u ook vanmiddag weer in het midden van de gemeente komen. Ook dominee Bezemen geven wat hij nodig heeft in de bediening van uw woord. Maar de gemeente ook in het luisteren naar uw woord. We zijn zo afhankelijk van u. Zo heeft u ons bedoeld. Om van u afhankelijk te zijn. Maar geef ons ook genade. Om op u te vertrouwen. En het van u te verwachten. U zult ons niet beschamen. Verheerlijk zo uw naam, om Jezus wil. Neem onze dank aan voor wat u gaf in spreken en luisteren, om Jezus wil. Amen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Ga heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.